Zo, goeiedag. Fijn dat u allemaal weer bent. Ik zei het net even tegen mevrouw Hartman. Ik vind het fijn dat u ook weer bij ons bent. Hè? Weer een tijdje geleden, maar het is fijn dat u er ook bij bent. Ik heb van de familie Verwers een afmelding gekregen. Die konden niet omdat de datum veranderd was. Ja, ik zeg, daar kan ik ook niet altijd wat aan doen. Hè? Soms moet je de datum wel eens even verzetten. Want ik was vergeten dat ik naar de generale synode moest, of de particuliere synode volgende week. Dus vandaar dat we nu bij elkaar zijn. Fijn dat jullie er wel allemaal zijn. Ik weet niet of we nog anderen missen. Familie Driessen zie ik zo even niet zitten. Maar misschien dat er anderen zijn. Oh ja, familie De Vos uit Klundert. Hè? Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, Ina, ja, die zie ik ook niet. Ja, klopt. Goed. Ik kijk wel of onze organist er is. Ah, ik zie hem gelukkig zitten. De vorige keer hebben we je gemist. Maar nu ben ik blij dat je er bent, want mijn stem is ook nog niet een stem om een voorzanger te zijn. Dus fijn dat je weer op het orgel kan spelen. Ik wil graag met jullie zingen uit Psalm 141. De versen 1 en 2, dat gaat over het gebed. Het gaat vanmiddag ook over het gebed van Elia op de Karmel. En ik zou graag met u willen zingen uit Psalm 141, de versen 1 en 2. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. En ook het tweede vers, mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Psalm 141, de versen 1 en 2.
Oh,
bedankt weer. Dan wil ik nu verder gaan lezen waar we de vorige keer gebleven zijn. En wel het laatste gedeelte van 1 Koningen 18. Het slot van 1 Koningen 18. Het slot ook van de geschiedenis op de berg Karmel. Dan wil ik met u beginnen te lezen bij vers 41. 1 Koningen 18 vanaf vers 41. Daarna zeide Elia tot Achab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en bereidde zich voorwaarts ter aarde. Daarna leidde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen: ga nu op en zie uit de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: er is niets. Toen zeide hij: ga weder heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: zie, een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. En hij zeide: ga op, zeg tot Achab: span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heeren was over Elia. En hij gordde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Achab heen, tot daar men komt te Jezreel. Tot zover het gedeelte uit de Heilige Schrift. Zoeken we nu samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij op deze middag weer samen zijn rondom uw woord. Samen met alleenstaanden en ouderen brengt u ons hier weer samen om te luisteren naar wat u uit uw heilig woord tot ons te zeggen hebt. Heere, dan bidden wij u, zend gij uw waarheid en uw licht neder, dat die ons leiden. Heere, want wij zijn van onszelf dwaalzieke mensen, mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. En daarom hebben we het nodig dat u komt met uw waarheid, om bij ons de leugen te ontmaskeren. Daarom bent u het, Heere, die het licht der wereld bent, om te schijnen in onze duistere harten. Heere, zo zijn onze ogen gericht op u. Van wie anders kunnen wij het verwachten dan van u, de levende Heere? Wil gij dan zo door uw Heilige Geest vanmiddag bij ons zijn? Heere, verbind ons aan dat woord van u. En geef dat we op dat woord leren vertrouwen. Dat we daar onze grond en onze verwachtingen hebben in dat woord van u. Dat levendwekkende woord. Heere, het is als een morgenster schijnende. En daarom roept de apostel Petrus rond ons toe, dat wij acht geven op dat woord. Heere, wij bidden u, leid ons, ook als we iets over dat woord willen zeggen, iets vanuit dat woord. Heere, hoe zouden wij dat kunnen, als u voor ons de schriften ook vanmiddag opent? Wees zo bij ons. Heere, wees ook bij hen die hier niet kunnen zijn, bij hen die het moeilijk hebben. Heere, de weduwe onder ons, de weduwnaren, zij die het nog maar kort zijn, maar zij die het ook al langere tijd zijn. Heere, geef dat we met hen mee mogen leven, mee mogen bidden. Heere, wat is het moeilijk als we na lange tijd onze man of vrouw moeten missen. Heere, wij dragen ze hartelijk aan u op. Het is toch een kruis wat nooit wendt om te dragen. Alleen te gaan. Heere, wilt u bij ze blijven? En als we onze man en vrouw nog hebben, laten we het zien als een onverdiend voorrecht en u ervoor erkennen. Wees ook met hen die zorgen hebben om ziekten, ziekten in hun gezin, ziekten bij de kinderen. Heere, dan gaan onze gedachten wel heel bijzonder uit naar zuster Van der Boom, die zo'n moeilijke weg te gaan heeft. Helemaal alleen, Heere. in de zorgen ook voor haar jongen. Geen man om daarmee te delen. Och Heere, sterk haar ook in deze weg en geef dat ze het ook mag ervaren. Gedragen te worden op de vleugelen van het gebed. Gedenk ook aan hen die ernstig ziek zijn, ook in het midden van onze gemeente. Onze gedachten gaan uit naar onze broeder de Bakker. Wil ook bij hem zijn, Heere. Ook u weet hoe hij daarmee worstelt, Heere. Ook met de ziekte, maar ook met de nood van zijn ziel. Mogen we hem ook hartelijk aan u, de Heere, opdragen. Heere, zo komen wij tot u. Met al onze zorgen en noden. Ook in het midden van de gemeente. Dat gij zelf door uw woord en geest rijkelijk onder ons werken. Begeef en verlaat ons toch niet. Laat het ook vanmiddag een goed samen zijn. Denk ook mijn vrouw als ze wat lezen mag uit het boek. Laat het ons tot zegen mogen zijn. Als er gedichten opgezegd worden. Heere, geef dat ook zulk een woord ons raken mag. En zo zijn onze ogen op u. Om het van u alleen te verwachten. Wij bidden u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Het 41ste vers begint met de woorden daarna. Er is heel wat gebeurd, geliefden. We zijn de afgelopen weken, toen we met deze geschiedenis bezig waren, getuigen geweest van een machtig schouwspel. We hebben met elkaar gezien hoe die Baal-profeten geroepen hebben, gesmeekt hebben. Zichzelf met messen gesneden, gedanst rondom het altaar van Baal. Maar er was geen antwoorden. En na hun hopeloos gebed kwam daar het bevel van de profeet Elia, grijp ze. En ze zijn allen gedood, de 450 priesters, gestorven. En ze hebben hun ogen opgeslagen in de hel. Geliefden, dat is het verschrikkelijke einde van al degenen die de afgoden dienen. Dat kan een afgod van de wereld zijn, dat kan de mammon zijn, maar het kan ook de afgod van ons eigen vrome vlees zijn. Daarentegen hebben we ook de heerlijkheid Gods mogen aanschouwen. Zijn majesteit en goddelijke heiligheid. We hebben gezien hoe het vuur het altaar verteerde. We hebben daarbij stilgestaan hoe dat het een heenwijzing was naar Golgotha. Waar het lam Gods verteerd is op de kruispaal van Golgotha. We hebben daarin mogen zien hoe dat de Heere ook de hoorder der gebeden is, hoe hij antwoord heeft gegeven op het geroep van zijn knecht Elia. En toen de Heere zo met macht en majesteit gesproken heeft en het volk het vuur gezien heeft, het altaar aanschouwd heeft dat verteerd werd, toen is het volk op de knieën gevallen. En het volk heeft het uitgeroepen, de Heere is God, de Heere is God. En nu zijn wij geen hartenkenner. En wij weten niet of het een uitwendig roepen en een uitwendige belijdenis geweest is van het volk, of dat het een zaak van het hart geweest is, dat weet alleen de Heer. Maar er was wel een buigen onder de Heere. En als we dan deze dingen weer in herinnering brengen door dat woordje daarna. En we zien dan dat volk zich buigen onder dat getuigenis van de Heere. Dan komt toch de vraag naar u en naar mij toe. Wat hebben wij gedaan met deze geschiedenis? Toen ons dat verkondigd werd, dat de eeuwig wee van de afgodendienaars en dat eeuwig wel van degene die de Heere vrezen mogen. Baal of God. En dan komt elke keer toch weer die vraag, hebben wij nu leren buigen in waarheid? Hebben wij nou leren getuigen, de Heere is waarlijk God? Mag ik dat nou eens heel persoonlijk vragen? Als wij nou thuiskomen, ook na een contactmiddag, mag dat dan ook wat nalaten in ons hart? Is er toen ook bij ons een buigen geweest de vorige week? Dat we het gehoord hebben wie de Heer is. Hoe we gehoord hebben dat zijn zoon, als dat lam ten brandoffer verteerd is op Golgotha. En hebben wij toen met de man, de soldaat, aan het kruis gestaande, uitgeroepen: ja, waarlijk, deze is Gods zoon. Want denk erom, de Heere die roept, de vorige keer, de keren daarvoor, ook vanmiddag weer. Maar wat doen wij toch met al die roepstemmen van de Heer? Liefde ouderen, het komt er zo op aan dat we leren buigen. Buigen onder Hem. Hem leren erkennen. Zoals het volk het uitgeroepen heeft: ja, waarlijk, de Heere is God. En dat we zo Hem mogen erkennen in de zending van zijn Zoon tot verloren mensenkinderen. Om Hem daarin te mogen erkennen, zoals de Romeinse hoofdman het gedaan heeft. Zoals Thomas het gedaan heeft. Ja, deze is waarlijk de Heere. Ja, deze is waarlijk Gods Zoon. Ja, deze is mijn Heere en mijn God. Elia, hij gaat naar Achab toe. En hij zegt: Achab, je hebt nu alles gezien. Je bent de lange dag getuigen geweest. En in zijn vaderlijke zorg voor Achab zegt hij: ga gauw naar boven toe. Ga naar je tent toe. Blijkbaar heeft de tent van Achab en zijn hofhouding iets hoger gestaan dan de plaats waar het altaar gebouwd is. En Elia zegt: ga nu naar je tent toe. Eet en drink wat. Want je zou bezwijken van de honger. En zo toog Achab op, lezen wij. En hij gaat terug naar zijn tent om daar wat te eten en te drinken. Luister maar wat Achab te horen krijgt. Ga naar je tent, eet en drink, want daar is een gedruis van een overvloedige regen. En Achab gehoorzaamt aan het woord van de profeet Elia en hij gaat naar zijn tent terug om daar wat te eten en te drinken. Voordat hij dan straks terug zal gaan naar zijn koninklijk paleis in Jisrael. Maar Elia, hij gaat niet eten en drinken. Elia heeft een andere spijze. Elia heeft de spijze van het gebed. Elia is een man van het gebed. Zo hebben wij hem leren kennen. Zijn eerste optreden was het gebed dat het niet zou gaan regenen. Zo heeft hij zijn knieën gebogen. Jacobus heeft het gezegd: het gebed des rechtvaardigen verwacht veel. En dan wijst hij op deze Elia die gebeden heeft: Heere, laat het niet regenen opdat mijn volk tot bekering zou komen. Later hebben we Elia ontmoet in de opperzaal bij de weduwe van Sarfat. Ook daar heeft hij de hemel bestormd. We hebben hem horen roepen op de berg Karmel. En nu gaat hij weer opnieuw de eenzaamheid in om te bidden. Waarom? Wel, Elia die heeft een machtig getuigenis afgegeven tegen Achab. Want hij heeft tegen Achab gezegd: ga eten en drinken voordat je naar Jisrael teruggaat, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Dat is de taal van het geloof die hij mag uiten. Hij zegt: er zal een grote regen komen. Ik hoor het al in mijn oren, om het zo te zeggen. En als je naar buiten keek, was er niets van te zien. Een strak blauwe hemel, zoals het al 3,5 jaar geweest was. Geen wolkje te bekennen. Een brandende zon. En toch zegt Elia: er is een gedruis van een overvloedige regen. Elia, hij mag het geloven dat de Heer het waar zal maken wat hij tegen hem gezegd heeft. En ik zal regen geven. Maar ook Elia ziet die strak blauwe hemel. En toch weet hij de belofte. Het zal regenen. En hij mag er getuigenis van geven. En hij zegt dat er zal een gedruis van regen komen. En toch blijft hij niet lijdelijk afwachten. En met eerbied gaan wij Elia volgen naar zijn bidvertrek op de top van het gebergte. En voorzichtig volgen wij hem. En wat zien wij daar? Daar gaat hij, de indrukwekkende godsman, de man wiens ogen konden flikkeren als de bliksem en wiens stem kon klinken als de donder. De man die mocht spreken voor het volk in de mogendheden des Heren. Die durfden op te nemen tegen 450 Baalpriesters. En wat zien wij hier in zijn bidvertrek? Wel, hoe ootmoedig is dan zijn gestalte? Lees maar met me mee in het 42e vers. En hij breidde zich voorwaarts ter aarde. En daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Mag ik het eens zeggen? Hier zien wij Elia plat op de grond liggen, met zijn neus ter aarde. Zo klein mogelijk maakt hij zich voor God. Voor de mensen in de naam van de Heere was hij een held. Maar voor God is hij ook zo klein, zo ootmoedig, zo diep van de Heere afhankelijk. En wat een tegenstelling zien wij weer opnieuw. Achab, die zich bezighoudt met eten en drinken in zijn tent. Achab, die geen behoefte heeft aan de omgang met de levende God. En Elia, hij hunkert naar de gemeenschap met de Heere. Hij verlangt naar Gods gunst. Hij heeft maar één verlangen: de verlossing van zijn volk uit de banden van de afgoden. En telkens weer, geliefde ouderen, als wij deze mannen naast elkaar zien, Achab en Elia, in wie herkennen wij ons nu? In Achab, altijd maar druk met eten en drinken, met zorgen, met de dingen van hier beneden. Of kennen wij met Elia dat bidvertrek? Die eenzaamheid, dat zoeken van de omgang met de Heere, niet buiten de Heere te kunnen, je voor hem ootmoedig neer te buigen, in al je kleinheid, in al je hulpeloosheid, in al je afhankelijkheid. Achab had er geen belang bij. Achab had genoeg aan het uiterlijke. Maar Elia kon niet buiten de Heere. Is dat ook voor u het allerergste in uw leven, als u de nabijheid van de Heere moet missen? Begrijpt u iets van die worsteling, zoals de dichter dat kende in Psalm 77? Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna: dit krenkt mij het leven. Is dat uw smart, God te missen, de nabijheid van de levende God niet te smaken? Kent u zo'n binnenkamer met Elia, waar je knieën mag buigen, waar je niets meer bent voor de Heere dan een arme worm? En verlangt u dan dat God zich weer over u ontfermt, dat u zijn vriendelijk aangezicht weer mag ontmoeten? Dat aangezicht waarvan de dichter zingt: uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van het leven. Heere, dat is het. Dat is het hoogste goed voor mij, als u weer naar mij omziet. Als uw liefde weer in mijn hart geproefd mag worden. Want het dicht is in Gods aangezicht, geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Als je God moet missen en dat je smart is, kan toch niets meer je helpen dan alleen dat de Heer weer in gunst zijn aangezicht tot je wendt. Liefde vrienden, als er één ding een kenmerk is van het ware leven, dan is het wel dit, wat er van Paulus gezegd wordt. En ziet, hij bidt. Geliefde vrienden, er is geen betere plaats dan op je knieën in een afgezonderd bidvertrek, met een ootmoedig hart het aangezicht te zoeken van de Heer in tranen en zeggen: Heere, ik mis u, zoek mij toch op in mijn geween. En misschien moet u het vanmiddag wel belijden voor de Heeren en het zeggen: Heere, mijn gebed is zo vaak ingezonken, mijn gebed is zo vaak zo dor, het is vaak zo'n sleur, ik kan die binnenkamer zo makkelijk leeg laten. Als dat vanmiddag nou uw gestalte is en je moet dat vanmiddag voor de Heeren belijden, je zegt: och Heere, waar is die tijd dat ik u zo achteraan mocht kleven, dat ik u zo achteraan mocht schreien. Als u vanmiddag moet belijden: Heer, het is alles zo dor, het is alles zo ingezonken. Laat dan Elia u ten voorbeeld mogen zijn vanmiddag. Laat ook hij u mogen aansporen om de Heere te zoeken. Zie dan toch in Elia verder. En zie dan op die biddende hoge priester, die nou altijd bidt, zonder ophouden. O, dat u vanmiddag dan een oog naar boven mag slaan en zeggen: o Heere, nou is mijn gebedsleven wel ingezonken, maar u Heere, u bidt altijd. Opdat u dat tot schaamte mag verwekken en het u mag verootmoedigen en u aan mag sporen om met Elia weer opnieuw zijn aangezicht te zoeken. Laat het dan toch zo mogen zijn dat u niet ophoudt hart en hand op te heffen naar omhoog, en rust toch niet voordat u weer zijn nabijheid mag ervaren. En dan mag ik u vanuit het woord die belofte meegeven: wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Zeker, dat zal hij doen. Elia, we lezen nu dat hij gaat bidden. En hoewel ons niet beschreven wordt waarom hij bidt, blijkt uit de opdracht die hij geeft aan zijn knecht dat hij gebeden heeft om de regen. Heere, wilt u het nu weer opnieuw laten regenen? En dat heeft ons veel te zeggen, geliefde ouderen vanmiddag. Elia die gaat pas bidden om regen nadat hij de zonden heeft aangewezen dat ze hinken op twee gedachten, nadat hij het offer weer hersteld heeft en God in dat vuur betoond heeft de weg van verzoening voor zijn volk te openen. En het volk ten slotte tot de erkentenis is gekomen: de Heere is God. Laten wij dat nooit vergeten. God werkt niet over de zonden heen. En Elia weet ook dat hij niet kan bidden om regen, tenzij dat eerst de zonden is aangewezen. De weg der verzoening is hersteld in het offer en het volk schuldbelijdenis gedaan heeft. Laten wij dat nooit vergeten, dat de Heere niet over de schuld heen werkt. En als het zo is, geliefden, dat u vanmiddag misschien moet zeggen: het is zo stil in mijn leven. Zou dan hier niet de oorzaak zijn dat u de zegeningen van de Heere moet missen, omdat er wat ligt tussen God en uw ziel? Dat er onbeleden zonden zijn en dat de Heere zich daarom terug moet houden, omdat hij niet over de zonden en schuld heen werken kan. Onderzoek u vanmiddag ook daar eens in, voor het aangezicht van de Heere. Hoe komt het dat de Heere zich zo stilhoudt? Zou het de oorzaak zijn dat ik mijn zonde niet beleden heb, dat ik de weg van het offer, van de verzoening in Christus niet gezocht heb, en dat ik mijn zonden voor hem niet beleden heb? Elia, hij mag nu gaan bidden. Nu mag hij het aangezicht van de Heere zoeken om regen. En dan mag hij bidden, pleitend op het woord van de Heere. Want de Heer had het immers tot hem gezegd: ik zal regen geven op de aardbodem. Elia, hij kan niet vragen om zichzelf. Elia, hij kan niet zeggen: Heere, doet u het om mij? Maar hij mag hier bidden op grond van de beloften, op grond van het woord van de Heere. En daarin ligt ook altijd weer voor ons de les: wij hebben geen rechten bij de Heeren. Wij kunnen nergens aanspraak op maken. Maar Elia, hij mag bidden en hij mag worstelen, omdat God de regen beloofd heeft. En daarin ligt ook weer een geestelijke les, geliefden. Wanneer wij van de Heeren een belofte ontvangen onder de prediking of onder het lezen van zijn woord, wat is dan het kenmerk? Als het werkelijk een belofte van de Heer is, wel dat het in ons hart werkzaamheden geeft om de vervulling van de belofte. Dat is een werk van de Heer. Dan komt het bij hem vandaan. Maar als wij wat worden met een belofte en het werkt niets uit in ons gebedsleven, dan mogen we het wel narekenen. Elia heeft een belofte gekregen en de Heer maakt hem werkzaam met die beloften. En zo gaat hij zich voor de Heere verootmoedigen en gaat hij de Heere smeken: Heere, maak uw woord waar. Heere, u bent toch die God die niet liegen kan. Elia, hij gaat bidden in de stilte, in de eenzaamheid. Bidt hij voor zijn volk, zonder dat zijn volk erbij is. We hebben al meer gezegd in Elia. Mogen wij ook iets opzien lichten van Christus. Christus heeft ook tijdens zijn rondwandeling zo vaak op de toppen van de bergen in eenzaamheid gebeden. En in het bijzonder mag dat wel gelden na zijn hemelvaart. Dat hij in de hemel is voor het aangezicht van zijn Vader, om daar onze voorspreker te zijn. Dat is het nut van de hemelvaart. Elia's bidden wijst ons naar die meerdere Elia, de Heer Jezus Christus. En dat mag Johannes ook zo heerlijk belijden in zijn brief: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien gij gezondigd hebt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige die nou leeft, om altijd voor hen te bidden. Elia, hij bidt voor zijn volk. Heere, wilt u het weer regen geven? Zo bidt ook Christus in de hemel bij zijn Vader. Om de krachtige werking van de geest, om de uitbreiding van het koninkrijk. Vader, wilt u ze thuis brengen? Al degene die gij mij gegeven hebt. Omdat ze mijn heerlijkheid zouden aanschouwen die ik van u ontvangen heb. O, wat een troost ligt daarin. Voor al die biddeloze kinderen van de Heere, die zelf niet kunnen bidden, die zelfs bij tijden geen lust hebben om te bidden. Wat is toch een voorrecht dat ze het weten mogen, maar hij bidt altijd. Zijn gebed gaat voort. En wat is het dan wel eens erg dat Gods kinderen zelfs de Heere wel eens verdacht kunnen houden. Dan denk ik even aan de discipelen. Als het dan stormt in hun levensscheepje en de Heer is aan boord, twijfelen zij toch aan hem dat hij slaapt en dat hij zich niet om hen bekommert. Maar wat zijn ze dan vergeten? Psalm 121. Hij slaapt en hij sluimert niet, want hij bidt altijd, want hij is niet alleen waarachtig mens die vermoeid ligt te slapen, maar hij is ook waarachtig Zoon van God, die altijd voor de zijnen bid. Laat dat tot troost zijn. Ook als het soms stormt in uw leven. En u denkt, Heer Jezus, hij houdt zich zo stil. Hij bidt altijd voor de zijnen. Ik heb voor u gebeden. Zo zegt hij tegen Petrus. Terwijl hij daar staat met gebonden handen, bidt hij. Terwijl Petrus hem verloochent, Heere, houdt u hem vast. Terwijl u biddeloos bent. Terwijl u ingezonken bent. Terwijl u misschien in het geheel niet bidt. Bid Christus voor u, Vader. Houd ze vast. Ook in hun biddeloosheid. Ook in hun ingezonkenheid. Vader, hou ze vast. Vader, begeef en verlaat ze niet. Vader, houd ze vast met uw rechterhand. Elia, een type van Christus. Elia, hij bidt om regen, zo zeiden wij. En hij zendt zijn jongen uit en hij zegt deze jongen, ga eens kijken bij de zee of er al iets van een wolkje op te merken is. Zie toch of de Heere mijn gebed verhoort. Maar die jongen, hij komt terug en hij zegt, Elia, meester, ik zie niets, geen wolkje. En dat niet één keer, maar ook de tweede keer niets, de derde keer niets, de vierde keer niets. Dat is wat geweest ook voor Elia. Telkens bidden, je voor de Heere verootmoedigen, afsmeken. Heere, u hebt het toch beloofd, Heere, dat u regen zou geven. En ik heb het toch tegen Agab gezegd, er is een gedruis van grote wateren. Heere, waar is toch de regen? En dan schrijft Matthew Henry zo mooi. Zesmaal gaat de dienaar heen naar het hoogste punt om uit te zien en ontdekt niets. Brengt zijn meester geen goede tijding. Maar Elia blijft bidden, wil er niet eens in gestoord en afgeleid worden door zelf te gaan kijken, maar zendt zijn dienaar nogmaals uit om te zien of er een wolkje te ontdekken valt, terwijl hij vurig blijft bidden als iemand die tot het besluit van vader Jacob gekomen is. Ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. Zo concentreert hij zich in het gebed. Dat hij zelf niet gaat kijken, zegt Matthew Henry. Maar hij stuurt zijn knecht om zelf maar te blijven bidden. Te blijven aanhouden. Te blijven roepen. En dan geeft Matthew Henry ook een volgende geestelijke les. Hoewel de verhoring van onze vurige en gelovige gebeden niet snel komt, moeten wij toch volharden in de gebeden en niet vertragen of ophouden. Want op het einde zal hij het voortbrengen en niet liegen. Hoe laat dat ook vanmiddag voor ons een aansporing mogen zijn. Om de Heere gedurig te mogen aanhouden. Ik heb het zondag even in de preek kort aangehaald. Uit het leven van die zendeling in China, James Fraser. Zit dat boek nou nog wat verder te lezen. En dan zie je toch in dat leven ook van die zendelingen, juist in die moeilijke omstandigheden, dat al het werk afgebroken schijnt te worden. En de machten van de Satan tegen dat evangelie zo sterk zijn. En wat zie je dan? Wel, dat ze dat machtige wapen van het gebed hanteren. Dat ze soms dagen in gebed zijn om te vragen of de Heer een geopende deur wil geven. En dat bepaalt me er steeds meer bij. Geliefden, dat we alleen in die weg van dat aanhoudend gebed bij de Heere werkelijk behoudenis zullen krijgen. Maar hebben de Heere dan ook werkelijk nodig? Want ik kom natuurlijk nog wel eens bij de ouderen, ook bij hen die hier niet zijn, die meeluisteren, misschien via de kerktelefoon. En dan spreek je ook wel eens met de ouderen. En dan zeggen ze het, ja dominee, ik weet dat ik bekeerd moet worden. Ik weet dat ik zo niet sterven kan. En ik vraag de Heere elke dag om, maar ik ben nog steeds niet bekeerd. dan klinkt er eigenlijk iets in door van ja, meer kan ik er toch ook niet aan doen, dominee. Maar dan mogen we ons wel eens afvragen, bidden wij echt zoals Elia bidt? Of is het voor ons eigenlijk alleen maar een gewoonte? Dat we 's ochtends, 's middags en 's avonds en voor het slapen gaan onze handen vouwen en zeggen, Heere, wilt u ons bekeren? En dan gaan slapen. Of is het met Elia dat gebed? En ook al horen wij dan niet, en ook al antwoordt de Heere dan niet, om dan toch te blijven vasthouden. Waarom? Omdat God het beloofd heeft dat hij horen zal. Het piepen van de zwaluw en het kirren van de duif. Omdat hij gehoord en beloofd heeft. Die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Om dan aan te houden in het gebed om tegen de Heere te zeggen, maar u hebt het toch gezegd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Om zo met Elia te worstelen, Heer, u hebt gezegd dat er regen komen zal. En om zo bij de Heer te worstelen, dat een ieder die tot u komt niet uitgeworpen zal worden. Om dan zo met Elia te mogen blijven bidden. Ook al is er niets van te merken en al lijkt de hemel gesloten, om dan toch als een onwaardige bij de Heer aan te blijven houden. Elke keer grijpt mij die geschiedenis zo aan van die Canaanese vrouw. Als de Heer haar dan afwijst en zegt, ja, maar ik ben voor jou niet gekomen. Ik ben alleen gekomen voor de schapen van het huis Israëls en niet voor jou, Canaanese vrouw, heidin. Oh, wat een ontzaglijke afwijzing. En toch niet buiten hem te kunnen. Ja, Heer, dat is waar. Ik heb er geen recht op. Maar laat er toch een kruimke vallen. Van de tafel, mijn Heer, voor een hondeke. Want dan ben ik een buitenstaander. Een onreine. Ik hoor er niet bij, Heer. Maar toch zou je het willen doen. O ouderen, mag ook deze geschiedenis vanmiddag door de Heere gebruikt worden om u met Elia te bedelen, met die geest des gebeds, om te mogen aanhouden aan de troon der genade. En dan staat er toch dat de koninkrijk zal ingenomen worden door het gebed. Zo alleen zal de Heere ook in uw leven willen werken. Tot 7 maal toe staat er. Prachtig, 7 maal. En we weten allemaal dat dat duidt op het werk van de Heere. Zijn werk is altijd 7. De 7 geesten die voor zijn aangezicht zijn. De geest van het gebed. En hierin zien wij dat dit gebed een volmaakt gebed is. Waarom? Omdat het door Gods geest gewerkt is. Niet omdat Elia het uitgesproken heeft. Maar omdat dit gebed van Elia opgenomen is in de voorbeden van Christus, die het gebed van de zijnen nooit heeft afgewezen. Wie in de naam van Christus tot de Vader gaat, zal bij hem verhoring vinden. En zo mag Elia aanhouden in het gebed. En dan komt de tijding, ja, ik zie een wolkje als eens manshand. O, wat een vreugde in de ziel van Elia. Hij mag het weten, de Heere verhoort. En dan zie je ook direct dat het geloof weer verlevendigd wordt. En dat hij het gaat zeggen tegen Agab. Span aan je wagen, Agab. Verlaat nu de tent met je hofhouding en spoed je naar Jezreel. Want voordat je te laat zou zijn en de weg onbegaanbaar zou zijn van de veelvuldige regen die nederdaalt, als de beek Kidron weer een bruisende beek zal zijn en het water met een machtige gloed weer van de bergen naar beneden komt, voordat de weg onbegaanbaar gaat, ga snel terug naar Jezreel. O, wat een wonder, er komt regen. Regen voor een volk wat het niet verdiend heeft. Regen zelfs voor een goddeloze Agab. De Heere, hij zendt regen. Op uw noodgeschrei, Elia, deed ik grote wonderen. Al wat u ontbreekt, Elia, schenk ik zo gij het smijt. mild en overvloedig. Machtige verhoring van het gebed van Elia. Op de knieën in de binnenkamer voor het aangezicht van de Heere. O geliefden, ik kan u niet meer toewensen dan zo'n bidvertrek. En dan kan dat je slaapkamer zijn. Dan kan dat een plekje zijn in de kelder. Dan kan dat een tuinhuisje zijn achter in de tuin. God weet het. Heb je zo'n bidvertrek. Waar overwinningen behaald mogen worden op de vorst der duisternis. En waar God zich van een zondaar laat verbidden. En dan tenslotte krijgt Agab opnieuw een aanwijzing. Want als Agab dan in zijn wagen met zijn paarden naar Jezreel snelt, wat ziet hij dan ineens? Daar komt iemand voorbij gesneld, sneller dan zijn paarden. En wie is het? Elia. En in de kracht van de Heere gaat Elia voor de koning uit. De Heere geeft een bijzondere kracht om zo hard te lopen dat hij sneller loopt dan de paarden van Elia, van Agab. En wat ligt daar een boodschap in voor Agab? Agab, er is maar één weg tot behoud en dat is achter het woord aan. Elia, de verkondiger van het woord des Heren, Agab, daar alleen ligt behoud als je je laat leiden door het woord. Wat een roepstemmen heeft Agab gekregen. Maar helaas, we weten hoe dat Agab zich verhard heeft. En daarom, geliefde ouderen, ik bid het u van Christus wegen toe. Verhard u toch niet met Agab. Maar laat u vanmiddag door Elia leiden naar een bidvertrek om daar Christus te mogen leren kennen. Tot zover. Amen. Zullen wij nog met elkaar een versje zingen? En laten wij biddend met elkaar zingen uit Psalm 25, het derde vers, waar ook zo'n bidder gehoord mag worden. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. O, dat we dat toch mogen leren bidden vanmiddag, voor het eerst of bij vernieuwing, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 25 en daarvan het derde vers. dan drinken we nu eerst even met elkaar een kopje koffie. Hè? Goed, we willen weer gaan beginnen. Er zijn voor vanmiddag twee gedichten. Eerst zal Geertje een gedicht lezen en daarna zal Hanna een gedicht lezen. Ja?
Er staat boven genadetijd. Bij het ouder worden komen soms de dingen uit vroeger tijd terug in onze geest. Hoe sterk zijn dan ook de herinneringen aan wat er in ons leven is geweest. We zitten dan wat stilletjes te staren en zien de beelden in een lange rij uit onze kinder- en volwassenjaren. Ze trekken aan ons geestesoog voorbij. Wat waren er soms zorgelijke tijden. Ons hart was dan vol kommer en verdriet. Toch mochten we ons dikwijls ook verblijden. We zongen dan verheugd en blij ons lied. We gingen al die jaren van ons leven. Wat gingen al die jaren van ons leven toch snel voorbij, ze zijn verleden tijd. Maar was het in die jaren nu ons streven om God te zoeken, zijn we wel bereid? Eens moeten wij dit leven weer verlaten. Waar heeft ons de genadetijd gebracht? Alleen het bloed van Jezus kan ons baten, het offer eens op Golgotha gebracht. Niets uit ons korte leven kan bij het sterven, hoe goed door ons bedoeld, voor God bestaan. We zullen straks alleen zijn schatten erven als onze schuld door Jezus is voldaan. Wie weet zijn stervensuur door God bereid? Geheel ons leven is genadetijd. Dank u wel.
Ja, laten we dan ook die tijd nog mogen gebruiken, hè, die de Heer ons gegeven heeft, om hem te mogen vinden. Hanna, wil jij ook je gedicht voorlezen?
Zo. Lukt wel. De apostel Paulus spreekt met zekerheid tot troost van heel de kerk. Van het grote heil dat God zijn volk bereidt op grond van Christus' werk. Omdat Gods recht ten volle is voldaan, is Christus opgestaan. Nadat de Heere opstond uit het graf, verscheen hij keer op keer, waarmee hij duidelijk bewijzen gaf, geen dood omvangt mij meer. Want hij stond op in macht en majesteit en leeft in eeuwigheid. Wat is het groot dat Paulus weten mag? De Heer is opgestaan. Ja, dat hij zelf hem ook persoonlijk zag. Want Jezus zag hem aan. Hij maakte onverwacht en onverdiend een vijand tot een vriend. En hoort hoe Paulus later ook verklaart in de Galatenbrief: God heeft zijn zoon in mij geopenbaard. Ja, Christus had hem lief. Hij die voor hem tot in de dood zich gaf en werd gelegd in het graf. Ik leef, maar niet meer ik. Hij leeft in mij. Dat leven sterft niet meer. Want Christus maakt van dood en zonde vrij. Doet leven tot zijn eer. En stervend leven aan het eigen ik. Tot aan de laatste snik. Gelukkig die met Paulus roemen mag. Die ook mijn leven is. Die door zijn geest mag leven. Dag aan dag. Door zijn verrijzenis. Want Christus, die de dood en het graf verwon, is ook de levensbron. De aarde is doordrenkt met bloed en tranen. De wereld kreunt en kraakt in diepe nood. De mens zoekt voor zichzelf een weg te banen. Maar overal dreigt ondergang en dood. Bij alle gruwelen die men ziet en hoort, denkt men wellicht, de dood heeft het laatste woord. Toen Christus zich aan het kruishout had gegeven en zelfs tot in de dood zich overgaf, scheen ook de dood te heersen over het leven. Zijn lichaam lag in een verzegeld graf. Hij scheen gevangen door het doodsgeweld. De vijand juichte. Hij is neergeveld. Het scheen of hij voor eeuwig was verslagen. Maar hij verwon en hel en dood en graf. Hij schudde toen het morgenlicht ging dagen de ketenen van de grafkuil van zich af. De levensvorst verrees in heerlijkheid. De Satan en zijn helle macht ten spijt. Zijn wij dan geestelijk dood door onze zonden? En onbekwaam tot enig geestelijk goed? Het leven wordt alleen in hem gevonden, die het leven heeft verworven door zijn bloed. Hij is de levensvorst die eeuwig leeft, die ook aan dode zondaars het leven geeft. Het is als een zwarte nacht aan alle zijden, en rondom heerst de dreiging van de dood. Let dan op al die tekenen der tijden, want als de wereld ondergaat in nood, brengt Christus het volk dat met hem leven mag, voor eeuwig in de stralend nieuwe dag. Dank u.
Kom maar. Oh, wacht even. Je bladwijzer. Goed, ook dit gedicht was een mooie nabetrachting op Pasen. Hè? Fijn dat je dat voor ons nog wilde voorlezen. Goed, dan zijn wij weer benieuwd naar de belevenissen van de Joodse kinderen. En we gaan weer luisteren naar De Blinde Ziet.
De volgende morgen vroeg verliet Hetty het politiebureau, waar men haar een stevig ontbijt had voorgezet, het welk zij alle eer aandeed. De frisse lucht, na de regen van de vorige avond geheel opgeklaard, deed haar eveneens goed. Toch was het nog een hele wandeling naar het huis van juffrouw Jansen, die vreemd opkeek reeds zo vroeg bezoek van Hetty te ontvangen. Doch spoedig begreep zij daar de ware reden van. Hetty's bleek gezicht en de donkere kringen om de ingezonken ogen vertelde haar de gehele geschiedenis. De kinderen waren juist naar school gegaan en haar man naar zijn werk. Hetty was dus geheel alleen met haar moederlijke vriendin. Ze liet zich neervallen op een stoel, zojuist door een van de kinderen verlaten, en begon te schreien. De ontbijtboel stond nog op tafel. Juffrouw Jansen had juist willen omwassen. Het water dampte reeds in de kopjesbak toen Hetty aanschelde. Uit het opgeschoven venster had zij gezien wie er was. En nu, mijn kind, zei ze bemoedigend, vertel mij alles. Ik begrijp reeds wat er is voorgevallen. Ik hoop echter dat je de Heere niet ontrouw bent geweest. Onder dit laatste gezegde hief Hetty het hoofd op. Een glimlach gleed als een zonnestraal over haar bedroefd gezicht en verhelderde het geheel. Nee, zei ze, dat niet. Ik vond kracht. God hielp mij. Ik heb de Heer Jezus niet verloochend. God zij dank, zei juffrouw Jansen uit de volheid van haar hart. En nu vertelde Hetty al hetgeen er tussen haar en haar grootmoeder was voorgevallen. Maar het ergste, vervolgde ze, is het voor Salomon, die arme jongen. Ik weet niet wat er later nog met hem gebeurd is. Ik durfde niet terug. Grootmoeder kan hem wel vermoord hebben in haar razernij. O, juffrouw, wat moet ik nu verder doen? Vandaag hier blijven, zei juffrouw Jansen terstond. Tegen de avond, voordat het donker wordt, ga je eens naar Salomon zien als je grootmoeder nog niet thuis kan zijn. Je kunt hem dan het een en ander brengen. Maar ik heb nu geen huissleutel meer, opperde Hetty. Hoe zal ik er dan inkomen? Dat was een groot bezwaar. Maar wacht eens, zei ze even later, wie weet. Misschien kan ik er op een andere wijze inkomen. Wanneer ik ga, als de sigarenmaker nog in het huis is, vraag ik of ik boven bij hem door mag gaan. Uit het raam boven ons kan ik gemakkelijk naar beneden komen. Er is een plat, en als ik daar eenmaal op ben, laat ik mij verder zakken. Op die manier kan ik het proberen. Juffrouw Jansen knikte goedkeurend. Ze vond de onderneming wel wat gewaagd, maar toch uitvoerbaar. In elk geval moest er naar de arme knaap worden omgezien. Ze konden hem niet aan zijn lot overlaten. Hetty zou van de bovenbewoners te weten kunnen komen of er ook iets bijzonders was gebeurd na haar vertrek. Zo werd besloten dat Hetty tegen schemerdonker de poging wagen zou. Eerder op de dag durfde ze niet. Ze begreep volkomen dat haar grootmoeder terstond rugbaarheid aan de zaak gegeven had. Iedereen zou nu al weten dat zij Christin was geworden. Ook zou haar grootmoeder haar wel zo zwart mogelijk hebben gemaakt om haar eigen boze handelingen te bedekken. In hoeverre zij Salomon ondervraagd had, was Hetty natuurlijk onbekend. Toen juffrouw Jansen en Hetty eenmaal tot dat besluit gekomen waren, begon de goede vrouw met moederlijke zorg iets voor Hetty klaar te maken. Er was nog thee in de trekpot, daarbij een glas warme melk, een ei en een verse boterham met vlees. Dat zou het kind goed doen. En nu, beste meid, zei ze, maak het je hier zo aangenaam mogelijk. Je bent hier thuis. Robbie komt aanstonds. Hij is bij een buurjongetje gaan spelen. Je kunt mij, wanneer je klaar bent, wel een handje helpen. Graag, zei Hetty opgewekt. De moederlijke zorg en de troostende woorden van haar vriendin waren als een hand die haar opbeurde. Het was alsof nieuwe levenskracht haar doorstroomde. Haar wilskracht en opgeruimdheid keerden terug. Handig en vlug hielp zij bij het afwassen. Daarna veegde ze de huiskamer en nam van alle meubels het stof af. Met welgevallen sloeg juffrouw Jansen haar gade. Welk een goed huishoudstertje stak er in het meisje. Jammer dat zij op de straat was opgegroeid, dacht ze in zichzelf. Doch wie weet waar die hele geschiedenis van gisteravond nog toe leiden kan. Als de grootmoeder haar blijft verstoten en afstand van haar doet, zal ik mijn best doen haar tot een dienstmeisje te vormen, besloot ze. Maar om daartoe te geraken, dien ik haar een tijd lang onder mijn leiding te nemen. Zij zou dus een poosje hier in huis moeten zijn. Ik hoop dat mijn man daar niet op tegen zal hebben. Hij is soms zo stijfhoofdig en hij houdt nu eenmaal niet van Joden. Dat is zijn zwak. Maar mogelijk kan ik hem ertoe bewegen. Hij kent het kind nu toch al geruime tijd en schijnt daar niet ongenegen te zijn. We moeten maar eens zien. Maar, vervolgde zij haar alleenspraak, zich naar de bovenkamer begevende om de bedden op te maken, daar is die stumperd van een jongen ook nog. Wat mij betreft, ik ben gaarne bereid die knaap voorgoed onder mijn dak te nemen. Maar Jozef zal daar niet van willen horen, vrees ik. Ik hoor hem reeds zeggen, 6 monden open te houden is al welletjes, moeder. Breng de jongen naar een of ander gesticht van liefdadigheid. Ja, zo zal hij spreken. Ik weet het vooruit. Och, besefte hij maar eens de betekenis van het woord des heilands. Zo wie een van deze kleine ontvangt om mijnentwil, die ontvangt mij. Maar hij kent voor zijn hart die dierbare zaligmaker niet, die arme man. Zijn leven mist de grote blijdschap welke verbonden is aan de dienst des konings. De bedden waren intussen opgemaakt, de slaapkamers netjes in orde gebracht. Juffrouw Jansen begaf zich weer naar beneden om te zien hoe het met Hetty stond. Deze was geheel tot zichzelf gekomen. Haar gezicht had weer de oude uitdrukking. Een zacht licht straalde uit haar donkere ogen. En die betere stemming, die vernieuwde moed en geloofskracht, was haar toegekomen door de opbeurende hand van een der discipelinnen van Jezus. Hetty stond echter nog pas op de eerste sport van de geloofsladder. Zij zou nog een moeilijke les hebben te leren in de school van de grote meester, wiens leus het is: zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. De gebeurtenis van de vorige avond was nog maar een begin van een diepe, donkere lijdensweg. Maar de meester was daar en hij riep haar. Het was al donker toen Hetty die avond grootmoeders woning opzocht. In de kelderwoning was alles duister. Boven bij de sigarenmaker brandde licht. Hij en zijn jongens waren dus nog aan het werk. Hetty's eerste gedachte was aan de huisdeur te rammelen. Misschien was ze bij vergissing wel niet in het slot gedaan. Maar nee, deze hoop bleek ijdel. Juist wilde zij de stoep opgaan toen een ruwe stem op onaangename toon haar naam riep. Wel zo, daar hebben we de juffer, zei een andere stem. Daar is het Gooiemskind, die afvallige, het uitvaagsel onze natie. Meteen vloog een klont modder haar tegen het gezicht. Intussen had Hetty op de bel gedrukt. Bevend van schrik wachtte ze tot haar werd opengedaan. Naderende voetstappen klonken door de stenen gang. Een ogenblik daarna vertoonde zich het welbekende gezicht van Mozes, Mirjams broer, in de deuropening. Wel, Hetty, ben je daar? Kom maar binnen. Ben je teruggekomen om naar de arme Salomon te zien? Ja, het heeft er gisteravond gespannen, hoor. Je grootmoeder heeft die stumperd zo geranseld dat het een wonder is dat hij nog leeft. Mijn zuster Mirjam en ik hebben alles gehoord. Mirjam is vannacht hier gebleven en heeft Salomon bezocht toen je grootmoeder weg was. Die is de hele nacht niet thuis geweest. Ze liet de stakker maar aan zijn lot over. Een raar exemplaar, die grootmoeder van jou. En wat kom je nu doen? De sleutel halen? Je kunt er zeker niet in, wel? Nu, wacht maar, dan zal ik hem aan de baas gaan vragen. Ik weet niet of ik er met die sleutel in kan, zei Hetty. Maar anders wilde ik vragen aan je baas of ik even door het bovenkamertje op het plat mocht klimmen. Op die manier kan ik wel aan de achterkant in huis komen. Wel, nee, zei Mozes, dat hoeft niet. Je kunt er met onze sleutel in. Hij past op jullie deur. Mirjam is er vannacht ook mee ingekomen. O, wat lief van je zuster dat ze Salomon heeft bezocht, zei Hetty dankbaar. Waar is ze? Ik zou haar graag zien. Ze is vanmorgen weer naar huis gegaan, zei Mozes, maar ze zal wel terugkomen. Maar Hetty, wat denk je nu te doen? Blijf je weer bij je grootmoeder? Ik weet het niet, zei Hetty in twijfel. En waar ben je vannacht geweest, informeerde Mozes verder. Op het politiebureau. Maar vandaag ben ik bij goede mensen in huis, de hele dag, zei Hetty snel. Oh, wacht eens. Zeker bij die dikke juffrouw die af en toe hier kwam en Salomon bezocht. Nu, dat is nog zo kwaad niet van je bedacht dat je naar haar toegegaan bent. Mozes verwijderde zich nu om de sleutel te halen en zo kwam Hetty in huis. Het was bijna geheel donker in de gang. Ook in het woonvertrek was het, als naar gewoonte, schemerachtig. Er kwam nog een weinig licht door het raam waarvoor Salomons ledikantje stond. In dat licht lag de knaap met het gezicht naar het venster gekeerd. Een glans van vreugde gleed over zijn trekken toen hij Hetty's voetstappen hoorde. Hij strekte verheugd beide handen uit in de richting van de deur. Hetty was met één sprong bij hem en ze klemden hem in haar armen. Het leed had hen nog dichter aan elkaar verbonden. O Sally, arme jongen, wat heeft grootmoeder je gedaan? Hoe heb je geleden? Een straal van hemelse vreugde verlichtte zijn mager bleek gezicht. Om zijnentwil, Hetty, o, het was zo heerlijk, ik kan het je niet zeggen. Het was alsof ik zijn sterke hand onder mij gevoelde, die mij omklemde en vasthield. Het is nu alles voorbij, maar als ik het nog eens moest ondergaan, zou ik het met vreugde verdragen. En toen vertelde Salomon alles wat er na Hetty's vlucht had plaatsgegrepen. Ook hoe Mirjam tot hem was gekomen in het holst van de nacht en wat zij aan hem had gedaan. Hetty vernam ook dat Mirjam de beide testamentjes had meegenomen om te bewaren. Dit droeg haar goedkeuring weg, want haar grootmoeder zou ze waarschijnlijk verbrand hebben, meende ze. Toen ze Salomons bed wat had opgeschud, gaf ze hem de versnapering die juffrouw Jansen haar voor hem had meegegeven. Hij had de hele dag nog niets gehad dan een korst droog brood. Die had vrouw Sprongen die morgen zwijgend op zijn deken gelegd, eer zij de deur uitging om zich naar de markt te begeven. Salomon nam dus met graagte de boterham met rookvlees en de krentenbolletjes aan. Ook dronk hij de melk op die juffrouw Jansen in een bierflesje had meegegeven. Juist had Hetty het ledige mandje weer opgenomen en maakte zij zich tot de terugtocht gereed toen een welbekend geluid haar oor trof. Knarsend werd de sleutel in het slot omgedraaid en vrouw Sprongen trad haar woning binnen. Hetty bleef als aan de grond genageld staan. Plotseling nam ze een besluit. Ze zou blijven en de dingen afwachten die komen zouden. Een ogenblik stond ook vrouw Sprongen verbaasd stil in de kamerdeur bij Hetty's onverwachte verschijning. Op de markt was de gedachte haar beginnen te kwellen wat er van Hetty geworden mocht zijn. Als ze zich maar niet verdronken had, dat zou een lelijk geval zijn. Dan zou natuurlijk de politie eraan te pas komen. Salomon, die alles wist, zou haar wel op de hoogte brengen van wat er gebeurd was. En dan kwam de politie te weten hoe zij, vrouw Sprongen, het meisje met een mes had gedreigd en vervolgd. Een koude rilling ging de oude vrouw over de rug toen zij over de mogelijke gevolgen van haar handelingen zich voorstelde. Ze begon zenuwachtig te worden en verlangde naar huis. Niemand sprak haar aan in de straat. Zij wist dus niet dat Hetty het huis was binnengegaan. Ook had ze daar geen vermoeden van, omdat Hetty immers geen sleutel in haar bezit had. Niet weinig verbaasd was de oude vrouw dus dat zij haar in de kamer vond bij Salomons bed. Het eerste ogenblik vervulde haar een gevoel van vreugde dat haar vrees ongegrond was geweest. Toen kregen haat, bitterheid en wrevel de overhand. Zo, ben je daar, mooie madame, barst dus uit. Waar heb je vannacht gezeten, zeg? Zeker in een of andere goot op de straat, nietwaar? Want wie zou jou ook innemen, christenhond? Of het moet zijn dat je bij de gooiemsjes troost hebt gezocht, en dat zal wel. Ik heb vannacht op het politiebureau geslapen, zei Hetty bedaard. Een agent heeft mij meegenomen van de stoep waarop ik zat, en nu ben ik teruggekomen om te zien hoe het met Salomon is. Op de mededeling dat Hetty de nacht op het politiebureau had doorgebracht, verbleekte vrouw Sprongen. Zeker had ze daar alles verteld. Een vervolging was dus niet uitgesloten. Maar ze herstelde zich spoedig. En wat voor leugens heb je daarop gedist, hè? Reken erop dat iedere leugen je duur te staan zal komen. Al ben je mijn eigen vlees en bloed, wat je niet meer bent, want ik verloochen en vertrap je nu je naar de gooiems bent overgelopen, versta je? Maar ik zeg je, al was je mijn eigen vlees en bloed, ik zou in staat zijn mijn hand tegen je op te heffen en je dood te slaan. Grootmoeder, zei Hetty, wanneer u dat zou doen, zou u alleen uzelf kwaad berokkenen. Ik zou willig zijn voor hem te sterven, die eerst voor mij gestorven is. U hebt Salomon mishandeld en geslagen, hem die zich niet verweren kan. Maar hij en ik, wij zijn beide bereid voor onze koning smaad en mishandeling te verduren. Jezus zal ons helpen alles te doorstaan. Op het horen van de door haar volk zo gehate naam, ontstak de oude vrouw opnieuw in woede. Ze vloog op Hetty toe, gaf haar een hevige slag in het gezicht en trapte haar de deur uit. In de donkere gang gekomen, waar de ruimte beperkt was, koelde zij opnieuw haar woede aan het meisje. Hetty had haar hand opgeheven om die van de vrouw tegen te houden. Maar een hevige vuistslag in het gezicht deed haar achterover tuimelen. Ze kwam tegen de muur terecht en viel. Nu regende het trappen, schoppen en slagen zonder einde. Maar Hetty, al maar pogingen doende om van de grond op te komen, slaagde erin al dichter en dichter naar de voordeur te schuiven. Eindelijk had ze zich opgericht en de knop gegrepen. Met een ruk trok ze de deur open. Een ogenblik later lag ze buiten op straat. Het rumoer en het tumult daarbinnen hadden aandacht getrokken. Men was reeds enige ogenblikken tevoren samengeschoold. Daar is ze, gilde vrouw Spronger. Hier, buren, hier heb je die afvallige, het Nazarenerkind. Vloek over haar, die het geloof van haar vaderen veracht en samenspant met de heidenen. Vloek, vloek over haar. Zij behoort niet langer tot de onze. Het getier van de oude vrouw werkte aanstekelijk. Behalve de buurvrouwen hadden zich ook enige straatjongens verzameld, belust op een relletje. Deze stemden er dadelijk mee in, hitste de oude vrouw nog meer op. Weg met het gooiemskind, gilde zij. Een van hen bukte zich, raapte een steen op en wierp hem Hetty in het gezicht. Er ontstond een klein wondje en het bloed begon te vloeien. Maar dit deed de spotlust niet bedaren. Onder een regen van stenen, modder en vuil zocht Hetty zich een uitweg te banen naar het einde van de straat. En bijna zou ze erin geslaagd zijn om weg te komen, indien een sterke jongenshand haar niet had aangepakt. Terwijl hij haar met zijn ene vuist omkneld hield, wreef hij met de andere haar gezicht vol modder. Een duivels gelach barstte los onder de toeschouwers. Goed zo, Jim, ga je gang maar, schreeuwde de vrouw Kaneel, bijgestaan door vrouw Goossen. Maar opeens drong een forse knaap zich tussen hen door. En eer Jim, die zich door zijn schandelijk bedrijf de held van de dag voelde, tijd had om zich rekenschap te geven van hetgeen er gebeurde, ontving hij een hevige vuistslag tussen zijn ogen die hem achterover deed tuimelen. Blind en duizelig maakte hij nu kennis met de straatstenen. Mozes Davidson was toegeschoten als Hetty's bevrijder. Hij wierp zich nu bovenop haar belager. Een hevige worsteling ontstond tussen de twee sterke gespierde knapen tot vermaak van de toeschouwers. Toen zij eindelijk beide weer van de grond opkrabbelden en weer hijgend en blozend tegenover elkander stonden, was er van Hetty niets meer te bespeuren. Gebruik makende van het ogenblik, had zij zich haastig uit de voeten gemaakt.
Ja, ik moest even zo denken aan de woorden die Ananias moest brengen aan Saulus. Zeg hem hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. En zo zien wij dat ook in dit jonge leven. Dat er veel geleden wordt om de naam van Christus. Maar de Heere die zal ook zijn eigen werk in stand houden, ook in het jonge leven. En ik hoop ook dat als wij door lijden heen geleid worden, dat de Heer ons ook daarin nabij wil zijn. Goed, dan zijn we weer aan het einde van deze middag gekomen. En Ik hoop nog een tweetal data aan u door te geven. Over 4 weken precies. En dat is op 21 mei. 21 mei dan zal er een ouderenreis zijn. Het jaarlijkse ouderenreisje dat door de diaconie wordt georganiseerd. Dus dat is dus over ruim 4 weken, de 21ste. En dan de laatste keer dat we dan bij elkaar hopen te komen, dat is weer 4 weken later. En dat is dan op 18 juni. 18 juni, dan hopen we voor de laatste keer van dit seizoen bij elkaar te komen. En dan zal broeder Vroeg in de Wei na de pauze ons wat vertellen over het werk van de stichting HCR in Hongarije niet, maar Roemenië. Roemenië, ja. Goed, dan zal hij dat doen. Ik weet niet of je dat met dia's nog doet. Met dia's. Oh, kijk eens aan. Dus dat lijkt ook een hele mooie middag te worden. Ik hoop dat ik jullie dan ook allemaal weer mag begroeten. Dus eerst eind mei ons reisje met de diaconie. Als ik het goed heb, hopen we naar Dort te gaan. Klopt dat of niet? Ik kijk even naar broeder Kiewiet. Misschien dat je van je zoon al iets gehoord hebt. Oh, je weet nergens van, maar volgens mij zouden wij dan ook bij dominee Kiewiet te gast zijn in de, hoe heet dat nou, die zalen daar. Nou, weet dat in Dordt ook alweer, die zalen bij de kerk? Nou, ben ik even de naam kwijt. Ja, hoe heet dat gebouwtje nou, Kiewiet? Ja, hoe heet dat nou? Nee, dat heeft een naam, maar goed, ik ben het even... Ja, nou, dat kan wel, ja. Precies, maar in ieder geval, ik geloof dat we daar koffie zouden drinken of wat zouden eten. Maar in ieder geval, we hopen dan, dacht ik als ik het goed heb, ook in de grote kerk van Dordt te gaan kijken. Dus dat lijkt me ook een hele mooie middag te worden. Dus eerst eind mei dan naar Dordrecht en dan in juni hopen we dan voor het laatst bij elkaar te zijn. En dan na de pauze zal broeder Vroeg in de Wei ons wat vertellen over het werk dat de stichting HCR mag doen in Roemenië. Ik hoop ook dat we dan elkaar allemaal mogen ontmoeten. Zullen we dan nu samen de Heere zoeken in dankgebed. Heere, zo hebben wij vanmiddag mogen horen vanuit uw woord een biddende Elia. Hoe hij geworsteld heeft om het behoud van zijn volk. Hoe dat hij ze de weg gewezen heeft, de zonden aangewezen, de weg van de verzoening aangewezen in het offer. Heer, en hoe het volk tot belijdenis gekomen was. En hoe hij gebeden heeft om de zegen van de regen voor het volk, omdat het weer eten en drinken zou hebben. Heer, en zo kunt u alleen uw zegen geven in de weg van schuldherkentenis, op grond van het volbrachte offer, door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en nou weet u hoe het allemaal in ons eigen persoonlijke leven ligt. Of wij ook zo'n bidvertrek hebben, of wij ook niet buiten u de levende Heere kunnen. En wij bidden u, geef ons ook iets te mogen kennen van die God van Elia. U bent toch dezelfde gebleven. Heer, openbaart u zich ook aan ons uit genade. Ga zo met ons mee ook als we weer van hier gaan. Wil aan ieder van ons sterken, ook in het bijzonder als we alleen thuiskomen. Wil ons sparen en dragen dat we elkaar over 4 weken ook weer bij elkaar mogen ontmoeten. Ook als we dan een reis hebben, wilt u dan ook met ons meegaan. Gedenk ook aan de ouderen die vanmiddag hier niet konden zijn, die andere verplichtingen hebben. Wilt u ook bij hen blijven? Heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Ga ons voor met uw heiligt. Verlaat ons niet. Ontfermt u zich over ons, ook bij het klimmen der jaren. We bidden u dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Goed, allen wel thuis en tot de volgende keer hopen.